Welkom luisteraars en weer een aflevering van mijn podcast Heftig, hoe is het nu met jou? In elke aflevering ga ik in gesprek met iemand die of een heftige situatie mee heeft gemaakt, of een heel bijzonder leven heeft gehad, of impactvol werk heeft. En ik wil hem of haar de ruimte geven om die kant van het verhaal te vertellen dat niet zo snel belicht wordt. En door te luisteren naar dit soort verhalen hoop ik dat jij in het vervolg ook durft te vragen: heftig, maar hoe is het nu met jou? Welkom luisteraars bij weer een aflevering van mijn podcast Heftig, hoe is het nu met jou? En vandaag zit ik aan tafel bij Karin. En Karin is de moeder van Chrissy en van Rob. Chrissy is omgekomen bij het neerhalen van de MH17. Ja, dan ga ik aan de moeder die haar dochter heeft verloren vragen: heftig, hoe is het nu met jou?
Ja. En dat is meteen een hele moeilijke vraag om te beantwoorden.
Ja.
Die voelt ook heel raar. Ik zou zeggen best goed. Maar ja, dat is altijd iets.
Altijd
wat
iets.
Wat we missen. Ja. Het is heel raar, maar eigenlijk durf ik vanuit mijn gevoel ook niet te zeggen het gaat heel goed. Want dat voelt ook weer heel raar. Net of je je dochter daarmee een stukje verloochent.
Ja.
Ja, maar over het algemeen gaat het eigenlijk best goed met ons.
Hoe ziet je leven eruit?
Ik woon samen met mijn man Thijs. We hebben een zoon Rob, die woont alweer heel wat jaren samen met Carlijn. Ze zijn vorig jaar getrouwd, wonen in het dorp, in ons eigen dorp, dus maar een paar kilometer verder. En ze hebben sinds vorig jaar een dochtertje, dus we zijn opa en oma geworden.
Oh ja, dat is dan wel fantastisch.
Ja, ja. Ja. Dat is iets heel moois om mee te maken, heel zeker.
Ja.
Verder werk ik nog. Ik ben wel met mijn laatste schooljaar bezig. Ik werk in het onderwijs als intern begeleider. Ik ben dit jaar eigenlijk van plan geweest om te stoppen, maar ik ben toch nog anderhalve dag verbonden. En na dit schooljaar wil ik gaan stoppen.
Ja.
Mijn man is wel deze zomer 5 jaar geleden gestopt met zijn werk. En verder hebben we gelukkig heel wat hobby's, heel wat mensen om ons heen. We willen wat meer genieten van vrije tijd, weekendjes weg, op vakantie. Ja, ja, dat eigenlijk.
Op vakantie?
Ja.
Ga je dan ook met het vliegtuig?
Ja, dat was in het begin heel erg moeilijk. Mijn man had daar niet zoveel last van. Ik had zoiets, ik durf volgens mij nooit meer te vliegen. Aan de andere kant had ik zoiets, nou hebben we de leeftijd en de ruimte en de middelen om juist wat meer op vakantie te gaan. Hoe gaan we dat nu aanpakken?
Ja.
Of hoe ga ik dat aanpakken? Daarbij had ik ook nog zoiets, ik wil ook naar onze zoon Rob uitstralen van, ook wij willen weer door met ons leven en proberen ook weer van deze dingen gaan te genieten. Dus wat ik gedaan heb, is dat ik een aantal keren bij een psycholoog toch samen met haar wat dingen op een rijtje ben gaan zetten van, hoe ga ik dat nu aanpakken als ik weer de eerste keer ga vliegen? Ik denk, de eerste 2 jaar heb ik dat ook niet gedurfd hoor, maar ik volgens mij het tweede of derde jaar wel samen met Rob en Carlijn.
Ja.
Ja, klinkt heel raar. Ja. Maar ik had zoiets, dan hebben we die in ieder geval bij ons. Ja, is ook natuurlijk heel raar, maar dat gevoel had ik heel sterk. En ik heb de eerste keren dat we gevlogen hebben, en het is tot nu toe altijd alleen maar binnen Europa, voor verder durf ik nog niet. Toch wel iets ingenomen om iets rustiger te worden. Dat doe ik nu niet meer. Maar wel veel afleiding gezocht. Gaan lezen, film op de iPad, spelletje doen. Ja, dat soort zaken.
Je bent het aangegaan omdat je jezelf niet wilde beknotten.
Ja.
En naar je zoon toe van, papa, mam, pakken de draad van het leven weer op.
Ja.
Ja.
Dat merkte ik dat voorop, dat merkte ik aan heel veel dingen, ook heel belangrijk was. Niet alleen voor onszelf. Maar ik merkte ook aan Rob dat hij wel zoiets had van, ik wil wel dat jullie ook toch weer kunnen gaan genieten.
Ja,
En dat het weer een beetje gewoon gaat worden.
Ja, een beetje gewoon.
Ja.
Ja, ja. Gewoon wordt het nooit. Nee. En alles is met een randje.
Ja. Alles is met een randje, ja. En zeker de mooie dingen die je meemaakt, en die hebben we gelukkig ook mee mogen gaan maken. Ik noem maar Rob en Carlijn die vorig jaar gingen trouwen. Natuurlijk geboorte van Rosie. Dat zijn allemaal hele mooie dingen, maar dan mis je net heel erg Christy en ook haar vriend George.
Ja.
Want die zat ook bij haar.
Ja, ze waren samen, hè?
Ze waren samen.
Vertel eens over Christy. Hoe zag haar leven eruit?
Zij heeft gestudeerd in Tilburg, is daar op kamers gegaan met 17, 18 jaar. En is daar ook blijven hangen, zeg maar, na haar studie. Ze werkte nog niet zo heel lang na haar studie op de Rabobank in Den Bosch. En was eigenlijk sinds kort gaan samenwonen, een jaar, anderhalf met George. En ze hadden plannen om een huis gaan te kopen in Oorschot. En ze zouden nog, voordat het verhaal van een huis kopen en dergelijke begon, nog één keer samen wat verder op vakantie gaan naar Bali. En als ze terugkwamen, zouden ze tekenen voor het huis.
Ja.
En toen gebeurde het.
Ja. De plannen werden gemaakt voor een mooie reis naar Bali.
Ja.
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 Haar kort van tevoren nog gezien?
De avond van tevoren zijn we gelukkig nog even op en neer naar Tilburg gegaan. We hadden hen allebei nog gezien een paar dagen ervoor. Nog eventjes gaan kijken bij de bouw van het huis. En mijn man had die avond voordat ze vertrokken toch gezegd, kom rij nog even op en neer naar Tilburg. Ik was zelf nog zoiets van, ja, we hebben ze pas gezien, moeten we het wel doen, ze zijn zo druk. Ja, gelukkig dat we toch...
Je bent hem dankbaar.
Ja, heel
zeker. Dat hij zei, kom, we gaan.
Ja.
Ja.
Ja, heel zeker, ja.
Ja. En dan neem je afscheid, fijne vakantie.
Nou, ik weet nog dat ik was altijd bezorgd als kinderen op vakantie gingen en gingen vliegen. En ik zei nog tegen hun van, nou, laat snel iets horen als je weer geland bent. Maar ja, toen liep het anders.
Ja.
Ja.
En hoe verliep voor jullie die dag? Hoe zag voor jou die dag eruit?
Ik was die dag vrij vroeg aan het, of tenminste voor mij doen, aan het koken. Want we zouden Rob, onze zoon, gaan verhuizen vanuit Maastricht. Mijn man was buiten de aanhanger achter de auto aan het koppelen. En ik had de radio aanstaan. En ik hoorde op de radio, ja, ik denk achteraf woorden als vliegtuig neergestort. Kuala Lumpur, vertrokken van Schiphol. Nou, ik ben naar buiten gerend, naar Thijs, van, nou, volgens mij is er iets gebeurd met Christy en we zijn naar binnen gerend, de computer aan, de tv aan, de vluchtgegevens erbij en ja, het was voor ons meteen raak. Ja,
je wist precies hoe het zat.
Ja, ja.
Ja.
Ja, dat was eigenlijk heel snel, ja, voor ons. Ja.
En wanneer kreeg je die bevestiging?
Eigenlijk de officiële bevestiging pas de dag erna. Er was vrij veel onduidelijkheid, wat ik me nog kan herinneren, want ik merk dat ik ook stukken kwijt ben, hoor. Over vluchtgegevens. We konden bellen met een nummer in Schiphol. Werden we te woord gestaan in het Engels. Mensen die slecht Engels spraken. Het duurde lang voor de duidelijkheid kwam.
Ja.
En dan zit er misschien nog ergens iets van een sprankje hoop. Maar nou, eigenlijk ook weer niet. Het was voor ons... Ja, er waren geen overlevenden en de vluchtgegevens klopten. Dus... En we hadden nog net een berichtje voordat ze vertrokken van bye bye, we stijgen nu op met een fotootje. Ja, dan is het eigenlijk...
Wist je genoeg.
Ja, weet je genoeg, hè?
Ja.
Ja.
En die foto was dus hun laatste foto.
Ja.
Dus je hebt Rob zelf op de hoogte gebracht?
Ja, aan de telefoon. En ik weet nog dat Rob zijn reactie was een flinke vloek die ik normaal nooit gewend was. En Hij is zelf naar huis gereden. Ik had nog zoiets, ik stuur wel iemand. Nee, mam, ik kom nu naar huis. Ja, dan ben je blij dat je hem hier weer om de bocht ziet komen. Ja, en daarna, ik weet soms niet meer. Het huis is volgelopen met familie, vrienden. Die Thijs dan weer op de hoogte heeft gebracht. Dus, maar daar ben je gewoon stukken van kwijt.
Dat is ook heel normaal.
Ja.
Het is zo normaal als je hoofd zo vol zit met zo'n groot verdriet, zo'n groot verlies, dat je het niet meer weet.
Ja. Maar ik weet dat binnen een... Nou, naar mijn idee, binnen een uur stonden al onze broers, schoonzussen, ouders die toen nog leefden en onze beste vrienden, ja, stonden binnen, stonden hier. En we hadden de tv aanstaan en ik weet wel dat ik op een gegeven moment heb gezegd van, zet alsjeblieft uit, want met name die beelden, ja, die kwamen maar op herhaling. En ja, dat was gewoon vreselijk.
Er kwam geen einde aan.
Nee, daar kwam geen einde aan. Nee. Nee.
En de bevestiging dat het zo was, kwam de dag erna?
Eigenlijk officieel is die de dag erna. Ik weet dat broers van Thijs zijn ook gaan bellen. Ja, ik dacht met een nummer in Schiphol, maar ik weet het zelf bijna niet meer. En die dag erna, ergens in de middag of namiddag, was eigenlijk pas het officiële van, ja, ze staat op de lijst. Er waren gewoon complete lijsten natuurlijk van alle passagiers en er was veel onduidelijkheid over. Maar op een gegeven moment werd het bevestigd.
Ja.
Maar, ja, het was voor ons eigenlijk al duidelijk.
Ja.
Maar goed, dan opnieuw is het toch weer heel moeilijk om dit te horen.
Sprankje hoop hou je natuurlijk altijd dat het niet zo is. En zoals met haar vriend Sjors.
Ja.
Zoek je elkaar dan op, de ouders van Sjors?
Ja, we hebben meteen contact gezocht met elkaar. En ik weet dat Thijs de ouders aan de lijn heeft gehad van Sjors. En zij hadden het bericht nog niet zo meegekregen dan zo snel dan wij toevallig op de radio hadden gehoord. Omdat zij bij de Vierdaagse in Nijmegen waren. En dat hij iets heeft gezegd tegen hun. We zijn ze kwijt. Dat waren de woorden die de moeder van Sjors ook nog vaak herhaald heeft. Ja. En dan ga je elkaar heel veel opzoeken. En het was niet dat wij elkaar zo heel goed kenden. We hadden elkaar wel een paar keer getroffen, maar ja, verder nog niet zo goed.
Mm-hmm. Jullie wonen ook niet bij elkaar in de buurt, hè?
Nee. Ouders van Sjors woonden in Oorschot, wij wonen in Nederweert, dus dat was een stukje van elkaar. Maar ja, we zijn heel snel toch bij elkaar gekomen en ja, ik weet in ieder geval zeker dat het is op donderdag gebeurd en op zondag, dus een paar dagen later, waren er al familierechercheurs aan ons gekoppeld. Daar hadden we natuurlijk ook nog nooit van gehoord, gelukkig maar. Er werden twee mensen aan ons gekoppeld en aan de ouders van Sjors, dezelfde mensen. Dat hebben we wel gevraagd op een gegeven moment. En deze twee mensen die zijn ons eigenlijk op de hoogte blijven houden van alles wat er maar wel of niet bekend was, speelde. Dat was wel heel fijn.
Ja, dat is de rol van een familierechercheur, dat je de schakel bent tussen het nieuws, tussen de zaak, om het maar zo oneerbiedig te zeggen, en de familie.
Ja.
Ja, en dat was fijn.
Dat was heel fijn. Ook heel prettig van dat. Er zat wel verschil in de twee type mensen. Het was één man en een vrouw. En ik weet dat een van de dingen die ons bijbleef, dat een van de twee op de eerste avond toen ze hier weggingen, ons een prettige avond wenste. En ik weet dat met name mijn man zoiets had van, oh, hoe kun je dit nu zeggen?
Ja, dat
hartstikke goed bedoeld en het zit waarschijnlijk in zijn systeem, maar ja, dat soort dingen.
Woordkeus wordt dan heel belangrijk, hè?
Ben je super gevoelig.
Ja, en dat je het ook nog zo precies weet, hè? Ja. En dat het vaak zonder echt ergens over na te denken wordt gezegd, nou, prettige avond nog.
Ja.
Het is niet heel handig, hè, als je voor zo'n situatie bij mensen komt.
Nee, het was niet heel handig, maar ja, ik snap ook wel dat mensen iets wilden zeggen. En ja, we waren in ieder geval daar super gevoelig voor, want dat hoor je nu nog wel, dat het nog steeds bij je is gebleven. Ja.
En voor alles wat er gebeurde, Wat waren dingen die je heel erg hielpen juist?
Tja, het zijn denk ik heel veel dingen bij elkaar. Kijk, waar wij gewoon de meeste steun hadden gewoon van de mensen die echt het dichtst bij ons stonden. Onze eigen familie, vrienden. Er is echt 6 weken voor ons gekookt. Er werd eten bezorgd, er werd hier een huis voor ons opgeruimd. Gewoon die praktische dingen. Ik wist echt niet meer hoe ik bij wijze van spreken dat klaarspeelde.
Dat werd voor jullie gedaan?
Ja, boodschappen werden gedaan. Gewoon allerlei... Ja,
fijn, hè? In een situatie waarin geen woorden te geven zijn, waar alles zo overspoelend is, is het fijn als je naaste praktische dingen voor je doet. Ja. Wat je zegt, koken, huis opruimen.
Ja.
Hele praktische dingen.
Ja. Koffie klaarmaken voor het bezoek wat er kwam. Want je huis wordt binnen een paar weken eigenlijk overspoeld door allerlei bezoek. We hebben wel eens momenten gehad dat we ook echt een briefje ophingen bij de voordeur van even nu een paar uren niet. Maar toch is dat best moeilijk als je dan zelf... toch ziet dat er 2 vrienden wegfietsen. Ja, tenminste vonden wij dan weer heel moeilijk. Maar soms moesten we gewoon, want we sliepen natuurlijk slecht of bijna niet. Ze moesten ook wel eens, ik moest in ieder geval 's middags wel eens proberen bij te tanken. Maar daar kwam van slapen niet veel.
Nee.
Er speelde een film constant in mijn hoofd af.
Ja. Ja. Hoe zorgde je ervoor dat jullie samen bleven, dat jullie niet uit elkaar vielen?
Ja, we waren letterlijk samen weken thuis. Dus dat was al anders dan, want we werkten allebei nog. Dat toch samen over hebben en als er bezoek kwam, maar weer het verhaal vertellen... Ik weet wel dat ik wel degene was die dan wat meer vertelde. En ook wel eens ooit tegen Thijs zei van, oh, neem het even over. Want ik brak ook wel eens op momenten. Later hebben we daar vaak nog mee moeten lachen. Want we leerden daarna in bijeenkomsten die voor de nabestaanden werden geregeld. Van, nou, er zit vaak nog wel eens verschil tussen hoe mannen en vrouwen omgaan met dit verdriet en rouwen. En doorsnee genomen zijn de vrouwen toch wel iets meer aan het woord dan de mannen.
Meestal wel, hè?
Ja, meestal wel. En toen kwam er ook een tip, ik weet nog, van Jos de Keizer. Die vertelde van, dames... praat zeker genoeg erover. Doe het af en toe met je vriendin en laat die mannen ook even met rust. Daar zat bij ons wel een verschil.
Ja.
Ja. Maar gewoon samen konden we er wel over praten en samen konden we er ook over huilen.
Ja.
En dat was wel aan de ene kant fijn, maar ook wel heel zwaar. Tot nu toe, wat we in ons leven hadden meegemaakt van verdriet, was het vaak dat een van ons tweeën het verdriet vooral voelde en de ander kon troosten. Maar nu waren we allebei kapot van verdriet.
Ja, jullie kinderen zijn je verbindende factor. Ja.
Die bewustwording was wel... Ja, die kwam wel binnen. Je bent echt allebei heel diep verdrietig.
Ja.
Ja. En dat was zwaar.
Ja. Nu hebben we het over de MH17, een heel collectief iets wat heel veel families aanging. Hoe was dat voor jullie, dat het verlies van Chrissy bij een heel groot collectief hoorde? Want het is jullie dochter die hier hoort. Hoe was dat met zoveel families, met zoveel media-aandacht? Hoe verhielden jullie je daar toe?
Ja, dat is heel bizar om dat mee te maken. Het is net of je in een soort film terechtkomt, dat je denkt, ja, maar horen wij daarbij, bij die grote groep? Aan de andere kant, waren er ook zeker heel positieve dingen, hoor. Want doordat het zo groot werd en heel Nederland meeleefde, waren er ook heel veel dingen op heel korte tijd... En goed geregeld.
Mm-hmm.
bijeenkomsten, de informatie die ik kreeg, waar we kwamen, er werd gewoon heel goed voor ons gezorgd. Ja. Aan de andere kant, doordat het zo een groot iets was en heel Nederland ermee bezig, werden we ook constant de hele dag geconfronteerd met berichten over deze ramp. En met name beelden op de tv met steeds maar weer die brandende plek.
Hmm.
Die waren wel heel moeilijk.
Ja. Ja.
Om dat maar steeds te zien. En ik weet dat ik op een gegeven moment de radio veel minder aan ging zetten. Want als er een woord zou komen dat met M begon, dan schrok ik alweer. Oh, er komt weer iets over die MH17. Ja, daar zaten gewoon twee kanten aan.
Ja, ja.
Aan dit collectieve.
Ja. En wat betekent die 17 juli voor jullie?
Een hele moeilijke dag. Maar niet alleen die dag. Ik merk dat de maand juli, dan begint bij mij altijd, ja, de weken er naartoe zijn ook gewoon heel pittig.
Ja.
Wat normaal altijd een vakantieperiode is, voor, ja, zeker ik werk in het onderwijs, dus juli is sowieso altijd wel het begin van de vakantie. Ja, wat gewoon een fijn gevoel is, mooie plannen. Ja, die begint voor ons altijd op een heel andere manier.
Ja,
ja.
We zijn nu bijna 10 jaar verder.
Ja, onwerkelijk. Ja. 10 jaar al.
Ja.
Dus voor ons toch het gevoel dat het nog echt niet zo lang geleden gebeurd is. Ja, en die 17 juli gaan we, dit jaar zal er weer een grotere herdenking plaatsvinden in Vijfhuizen. Omdat het dan 10 jaar geleden is. Daar zullen we dit jaar ook wel weer naartoe gaan. Met mensen om ons heen die mee willen. Dat is ook een paar jaar zo gebeurd. Een paar jaar is het gewoon wat in afgeslankte vorm. Zijn we niet naar Vijfhuizen gegaan. Hebben we gewoon thuis het aflezen van de namen gevolgd. Ja, het is gewoon heel mooi wat in Nederland gebeurd is, dat die plek is ontstaan. Maar wij hebben, mijn man en ik en ook onze zoon, niet het gevoel van we moeten op die plek zijn om Christi te herdenken op die 17 juli.
Nee.
Dat kunnen we ook thuis.
Ja, thuis alleen, hoort ze.
Ja, alleen als we er niet naartoe gaan, zoals nu bijvoorbeeld die 17 juli, geeft het mij ook weer een onvoldaan gevoel van, oh, daar wordt haar naam opgelezen en ik ben er niet bij. Dus ook dat is een beetje dubbel. Dus dit jaar zullen we er naartoe gaan. Maar ik ben blij dat het niet ieder jaar zo groot opgezet is. Maar ja, het is gewoon prachtig wat daar ontstaan is.
Ja, mooie plek.
Ja.
Ter nagedachtenis van alle Nederlanders die daar om zijn gekomen.
Ja, heel zeker. Ja.
En de identificatie van de lichamen heeft nog flinke tijd op zich laten wachten, hè?
Ja. Christi is 19 september geïdentificeerd en Sjors 29 oktober.
Zo.
Sjors was sowieso een van de laatste. Ja, dat is een ontzettende bizarre periode geweest. Want als wij daar nu op terugkijken, dat we van 17 juli tot 19 september hebben moeten wachten tot we de bevestiging kregen van ja, ze is erbij. Ja, ik snap nu niet hoe wij die tijd eigenlijk zijn doorgekomen. Want je had zeker in het begin, kon je volgens mij bijna iedere dag en later 3 keer in de week 's morgens al vroeg gebeld worden of ze wel of niet geïdentificeerd was. Dus dat was, ja, je lag gewoon rillend in bed van, oh, zou ze er vanmorgen wel of niet bij zijn? Dat is zo, ja, ook weer net of je in een film terechtgekomen bent. Ik heb wel gemerkt, toen we 19 september dan eindelijk het bericht kregen van, ze is geïdentificeerd, gaf dat mij, dat klinkt misschien heel gek, toch een bepaalde rust.
Ja.
Ik had zoiets, als je kind er niet meer is en ook nog eens eigenlijk vermist. Ja, dat was verschrikkelijk.
Ja, vermist is ook erger dan dood, zeggen ze wel eens.
Ja,
hè?
Ja.
Je wil dan een antwoord hebben en je wil ook weten dat,
ja, en dat
het lichaam
snap ik
veilig
nu.
Is op een plek.
Ja, en dat snap ik nu als mensen dit zeggen. Ik weet dat het bij Thijs en bij Rob even binnenkwam die dag toen we het horen kregen. Zo van, oh, nou is het echt definitief. Dus we waren daar wel een beetje verschillend in reactie.
Ja, ja. En dat kreeg je ook met een telefoontje te horen?
Ja, maar ik dacht me ook te kunnen herinneren dat toen de familierechercheurs toch ook die dag... Ja, die zijn ook die dag wel gekomen.
Ja.
Ja. Goed, wij hebben toen toch nog gewacht om... ik moet eerst vertellen, we hadden in eind augustus hebben wij al een herdenkingsdienst voor Christian Schors gehouden in Tilburg. Waar heel veel mensen naartoe gekomen zijn, maar goed, op dat moment waren zij er niet bij. Uiteindelijk hebben we in 21 november pas de crematie. Wij wilden zo graag een crematie waar ze allebei bij waren.
Ja.
Dus daarom hebben wij ook gewacht en is gelukkig, want ja, het hing er gewoon om dat Sjors ook nog geïdentificeerd werd. De winter zou zijn intrede gaan doen in de Oekraïne, dan zou er niet gezocht mogen worden.
En het kan daar flink winteren.
Ja, ja. Dus ja, er waren hele moeilijke dingen waar we samen met de ouders van Sjors over spraken. Maar we hadden alle vier zoiets van, nou, als het even kan, we willen afscheid van hun samen, want ze horen samen.
Mooi.
Ja, en dat hebben we 21 november is pas de crematie in Tilburg geweest.
Ongelooflijk lange periode.
Ja. Ja.
Maar uiteindelijk wel samen.
Ja.
Ja.
Ja, dat was voor ons wel heel belangrijk.
En die periode ook met de ouders van Sjors samen beleefd.
Heel veel samen opgetrokken, heel veel samen, eerst al de herdenkingsdienst in augustus samen, helemaal in elkaar gezet. Crematie ook, we hebben ook allemaal een woordje gedaan. Ja, het is niet normaal wat voor kracht je toch op een of andere manier vindt om dan wel samen dit te doen. Ja, voor Christy en Sjors, dat hou je constant voor ogen. Hoe zouden hun het gewild hebben, want dat hadden we natuurlijk nooit over gesproken, wie bedenkt zich dat, hè? Heel veel samen gefietst, gewandeld, bedacht, overdacht, want het moest ook nog eens perfect. Ja, dat was wel heel fijn dat we dat ook met z'n vieren hebben kunnen doen. En dat heeft ook altijd heel fijn, is dat verlopen. Daar kijk je dan toch ook wel met een, klinkt misschien heel raar, maar wel met een voldaan fijn gevoel op terug.
Ja, dat is wel een stuk van rouw.
Ja.
Het gaat er allemaal in het leven om, hoe welkom ben je in het leven? Nou ja, het is wel duidelijk, Christy was ongelooflijk welkom bij jullie. En dan ga je die intense band met elkaar aan. Ja. En als die wordt doorkruist, in dit geval door de dood, dan ga je door die helse pijn heen. Ja, klinkt heel theoretisch. Maar door dan te werken aan een mooi afscheid en daar met voldoening op terug te kijken, maak je de cirkel ook weer rond. En kun je uiteindelijk een verlies verweven in je leven.
Ja.
Maar ja, dat is heel hard werken.
Dat is heel hard werken.
Vrouwarbeid.
Ja. Je bent in die periode ook doodmoe. Met heel veel dingen.
Mm-hmm.
Bezoek wat kwam en het verhaal weer opnieuw doen is heel belangrijk. Maar je bent daarna weer helemaal leeg.
Ja.
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 Dus de energie is wel even... Heel anders, ja, in die periode. Ja, het slapen gaat slecht, tot zeer slecht met periodes. Dus je moet hard werken om overeind te blijven.
Zijn er dingen die je luisteraars mee wil geven, die te maken krijgen met een groot verlies, groot verdriet in hun omgeving? Wat is belangrijk? Wat is misschien onhandig?
Mm-hmm. Ja, weet je, ik denk dat wij ondervonden hebben dat... Het heel fijn is als je een, noem het maar netwerk om je heen hebt van familie, vrienden, collega's. Ja, die af en toe naar je luisteren. Ik kreeg veel begrip op mijn werk om op een rustige manier terug te komen. Ja, al die dingen zijn belangrijk.
Ja.
En ja, er zijn momenten dat je er graag over praat. En er zijn ook momenten dat je dat misschien minder graag doet. Ja, probeer die aan te geven. En ja, wij hebben ondervonden dat mensen daar ook allemaal heel veel begrip voor hebben.
Ja. Zijn er ook dingen die onhandig waren? Waarvan je zegt van, oh, dit is echt iets... Hè, zonder te noemen van wie dat kwam. Natuurlijk, dat zou niet integer zijn. Maar dat je zegt, oh, dat is eigenlijk iets... Dat is niet handig, dat moet je niet doen.
Mm-hmm. Ja, ik vind dat heel moeilijk. Kijk, ik weet ook goed, hè. Ik denk dat ik de eerste 5 maanden zelf geen boodschappen ben gaan doen. Ik had zoiets, ja, hoe moet ik mensen zelf onder ogen gaan komen, vond ik al heel moeilijk. Nou, toen ik zover was, toen zag ik wel in de supermarkt... Ja, dat mensen letterlijk een gang invluchten om me niet te zien. En dat was ook niet erg, want ook ik wist niet hoe ik in die supermarkt iemand eigenlijk te woord moest staan. Ik weet dat er iemand was, die een bekende, die mij voorbij liep. En die mij gewoon even een schouderklopje gaf. Toen dacht ik van, oh, dat is hartstikke geweldig.
Ja, dat is mooi. Dan zag ze jou.
Ja.
Ze wist van, hé, dit is Karin.
Ja.
En het is nu niet handig.
En het was even voldoende.
Ja.
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 En zo weet ik dat mijn man ook een collega trof bij de supermarkt. En die collega die wachtte buiten op de parkeerplaats. En toen vroeg toen aan hem van, god, hoe gaat het nu? Ja, dat zijn tips die ik mensen misschien wel mee zou willen geven... Je wil er best wel over praten en het ene moment gaat dat beter dan het andere. Ja, maar midden in een winkel zou ik in ieder geval niet aanraden.
Nee, is niet handig, hè?
Nee, dat is niet handig, nee. Ja, wij hebben niet zoveel dingen meegemaakt dat ik zeg van doe dat zeker niet.
Gelukkig maar.
Gelukkig maar, ja. En ja. Maar goed, we hadden ook altijd voor ogen van... Het is niet voor ons alleen moeilijk, maar ook andere mensen weten zich bijna geen raad met ons. Zeker in die eerste periode niet.
Is ook, hè?
Ja.
Het is zo groot en overspoelend.
Ja. En soms verrast het je ook, hè? Want ik weet dat we vrij kort na het gebeuren... was er een familielid die een feestje had en wij gingen daar naartoe. We hadden er al helemaal geen zin in. Achteraf denk ik, waarom hebben we het ook gedaan... En toen kwamen we aan bij het familiefeestje en liepen ze in een polonaise. Nou, wij zijn buiten op de parkeerplaats blijven staan. Daar heb ik nog steeds heel veel moeite mee.
Is dat de uitbundigheid van zo'n feest dan?
Ja.
Ja.
Het is niet erg om naar een feestje te gaan waar je rustig gewoon zit, maar uitbundig feest aan te vieren of zo, dat voelt gewoon niet goed.
Nee.
En dat is niet dat, ik merkte het vorig jaar toen Rob en Carlijn trouwden, was er een groot feest. Niet dat ik daar helemaal uitbundig ben geweest, maar daar heb ik wel weer opnieuw kunnen genieten en mee staan te zingen en zo. Maar dan is het voor je eigen zoon.
Ja.
Maar verder is dat nog een van de dingen die ik nog steeds heel moeilijk vind.
Ja, misschien blijft het ook wel.
Dat heb ik ook inmiddels, denk ik, ben ik zover dat ik dat geaccepteerd heb. Ja. Ja, dan is dit maar zo.
Ja. Ja. Hoe kijk je terug op hoe de regering de dingen heeft aangepakt? De herdenking, de mooie ceremonie met al de rouwstoet die we, denk ik, allemaal wel ons kunnen herinneren. Ja. Met de wapperende vlaggen.
Ja, ik heb het ervaren als... Ja, toch iets moois bij zo'n groot verlies, verdriet.
Ja.
Er werd gewoon goed voor ons gezorgd.
Ja.
En ja, als er dingen georganiseerd en je wil er niet naartoe, dan heb je een keuze.
Ja.
Dus wij zijn eigenlijk na dit soort bijeenkomsten bijna toch altijd naartoe gegaan. Nu zeg ik, de herdenkingen in Vijfhuizen, dat vind ik niet meer erg dat dat niet ieder jaar is. Maar voor de rest, ja, hebben wij dat zeker niet verkeerd. Gewoon, dat is goed gezorgd voor ons.
Ja, en dat is dan ook weer het feit dat het collectief is, dat het zoveel mensen aanging, dat het een nationaal trauma is het eigenlijk wel, hè?
Ja. Ja, er zijn wel mensen die vaker aan ons vragen van... God, heb je veel contact met andere nabestaanden? Dan zeg ik altijd, daar is het te groot voor. Wij gaan meestal, zijn we naar dat soort bijeenkomsten naartoe gegaan met ons eigen clubje.
Ja.
Dus je neemt al vrienden of familie mee. Sowieso troffen wij altijd de ouders van George, maar ook weer een aantal mensen. Dus dan sta je al met een groep. Dus daardoor, tenminste dat hebben wij niet snel dat we nog eens andere mensen hebben leren kennen. Je bent zelf al zo bezig met je verlies, verdriet, dat dat...
Zo gauw overspoelend, hè?
Ja.
Ja. Dus lotgenoten heb je eigenlijk niet opgezocht?
Nee, we hebben wel, volgens mij 2 keer hebben we gebruik gemaakt. Was ook een aanbod vanuit de stichting MA17 voor lotgenotengroepen. Ook een stukje rouwverwerken. Dat hebben we 2 keer gedaan, maar daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt.
Want?
Dat was... ik denk dat de bijeenkomsten te groot waren. En we zaten allemaal met zo'n groot verlies daar. Ik noem bijvoorbeeld, we moesten een opdracht doen met 2. Ik kwam bij iemand terecht die ook dierbare was verloren. Maar ik voelde bijna alsof het verdriet van anderen ook nog op mijn schouders kwam.
Ja.
Dus ik ben ook echt die nacht gewoon letterlijk in paniek geraakt... van, ja, dat was te veel.
Ja.
Dus we zijn daarmee gestopt en uiteindelijk zijn die lotgenotengroepen sowieso helemaal gestopt, heb ik begrepen. Ik denk dat, ja, wat Thijs en ik meer zochten is, ook ouders die ook een kind verloren zijn, daar hebben we 2 keer met mensen gesproken, die verder waren in de tijd, zeg maar, om daar eens over mee te praten van, God, hoe gaat het met jullie? Hebben jullie tips?
Dat hielp je juist wel.
Ja, dat hielp wel. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, dat waren dan wel mensen die we kenden of via andere mensen waar we van wisten, die willen weer verder in het leven. Voor ons was heel belangrijk dat het... Ja, dat het niet mensen waren die helemaal het leven niet meer zagen zitten. Ja. Dus we wilden ons op een of andere manier wat optrekken, denk ik.
Ja, dat zeg je denk ik wel mooi. Ja, mensen die fase verder zijn waar je aan op kunt trekken.
Ja.
Ja, ja.
En je zoekt dan aan de ene kant een stukje bevestiging van die mensen voelen of maken ook mee wat wij meemaken... Maar door de tijd zijn ze een stapje verder. Ja, wat heeft jullie geholpen? Ik wil niet zeggen dat dat dan is wat ons hielp. Maar ja, ik weet niet. Ergens trokken we ons daar denk ik aan op.
Ja, ja, dan kan het misschien ook inspirerend zijn.
Ja.
Ja. Ja. Hoe kijk je aan tegen de toekomst, Karin?
Ja. We gaan door met het leven. Ik heb eens ooit gelezen van in het begin, en dat vond ik wel passend bij mij tenminste, van is het overleven, daarna is het het een en ander doorleven en dan gaat het leven verder. Dan ga je door.
Ja.
Ja, daar denk ik dat we nu zijn. En ik weet dat ik heel veel momenten heb dat het gewoon weer echt helemaal bij me komt. En dan hik je weer tegen bepaalde data aan. Deze week is bijvoorbeeld mijn man jarig. Ja, dan weet ik, dat is aan de ene kant een fijne dag, maar dat is ook weer een moeilijke dag.
Altijd een dag met een randje.
Altijd een dag met een randje.
Ja.
Ja, waar we heel veel toch energie van krijgen, zowel Thijs als ik, is gewoon van de geboorte van ons eerste kleinkind. Ja, we passen 1 dag in de week op. En dat is geweldig.
Ja, dat is weer het nieuwe leven.
Ja. Het nieuwe leven, je ziet weer nieuwe dingen, gewoon een kindje wat zich ontwikkelt. Ja, dat doet wel echt iets met.
Ja, dat is weer heel mooi.
Ja.
En op enig moment ga je Rosie vertellen over tante Chrissy.
Ja.
En dan mag Rosie het hele verhaal horen.
Ja.
Ja, ik zie hier in huis ook prachtige foto's staan en prachtige schilderijen.
Ja.
Denk ik, wauw.
Ja.
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 Jullie mooie dochter.
Ja. Ja, zeker. Maar dat is iets wat ons wel op dit moment zeker heel veel energie geeft. Ja. En gewoon, ja, we mogen het leven van Rosie, maar van Rob en Carlijn van dichtbij meemaken. Dat is heel fijn voor ons. En gelukkig zijn ook nog al onze vrienden en familie er voor ons.
Ja.
En natuurlijk op een andere manier, hè, dan in de eerste periode. En met de een praat je er nog eens geregeld over. En met de ander is dat toch anders geworden.
Ja.
Maar ja, zo willen we toch verder gaan.
Dat is dan toch wat tijd met je doet.
Ja.
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 Tijd heelt geen wonden. Als je de wond goed verzorgt, dan lukt het wel weer om te kijken van oké, we hebben onze kleindochter, we hebben onze zoon, we hebben een fijne schoondochter, fijne vrienden, fijne familie.
Ja.
Ja.
Ja, en dan lijkt het een stukje verweven in ons leven.
Ja.
Het is er altijd op de achtergrond en met bepaalde dagen zeker weer op de voorgrond. Maar er is ook weer opening voor andere dingen in het leven.
Zeg je mooi.
Ja.
Rauw verwerk je niet, hè? Rauw geef je geen plekje, hè?
Ook niet.
Maar je verweeft het met je leven.
Ja.
Ja.
Ja, dat vind ik altijd de beste omschrijving tot nu toe die ik heb kunnen ontdekken, ja. Ja.
Oké. Okay. Nou, ik denk dat we hiermee aan het einde zijn van deze podcast.
Ja.
Dank je wel voor dit ongelooflijk openhartige gesprek, Karin. En ik wens jullie voor de toekomst heel veel geluk met jullie kleindochter. En wie weet wat het leven nog brengt.
Ja.
En altijd met Chrissy in jullie hart,
overal
waar je bent.
Heel zeker. Ja, daar zit ze altijd. Ja.
Dankjewel.
Jij ook bedankt. Graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Ik vind het superleuk om te horen wat jullie ervan hebben gevonden. Dus dan mag je me altijd een appje of een mailtje oversturen. Dankjewel en tot de volgende keer.